aan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 45 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 45, de eerste drie versen.
Thank you.
De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het evangelie van Matthäus en daarvan het 10e hoofdstuk, de versen 32 tot 38. En in het Lucas evangelie het 14e hoofdstuk, de versen 25 tot 35. Doch eerst de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naastie. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Matthäus 10 en daarvan de verzen 32 tot 38. Een iegelijk dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Meent niet dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader en de moeder, en de dochter tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden zijn die zijn huisgenoten zijn. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. Tweede schriftlezing kunt u vinden in Lucas 14 en daarvan de verzen 25 tot en met 35. En vele scharen gingen met hem. En hij zich omkerende zeide tot hen: Indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u willende een toren bouwen, zit niet eerst neder en overrekent de kosten of hij ook heeft hetgeen tot volmaking nodig is. Opdat niet misschien als hij het fundament gelegd heeft en niet kan voleindigen, allen die het zien hem beginnen te spotten, zeggende: Deze mens heeft begonnen te bouwen en heeft niet kunnen voleindigen. Of wat koning gaande naar de krijg om tegen een andere koning te slaan, zit niet eerst neder en beraadslaagt of hij machtig is met 10.000 te ontmoeten die met 20.000 tegen hem komt. Anderszins zendt hij gezanten uit, terwijl degene nog verren is en begeert hetgeen tot vrede dient. Alzo dan een iegelijk van u die niet verlaat alles wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. Het zout is goed, maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? Het is nog tot het land, nog tot de mesthoop bekwaam. Men werpt het weg. En wie oren heeft om te horen, die horen. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons bijeen vergaderd onder uw woord en eeuwig blijft getuigenis. En dat we het er niet bij nemen, maar dat dat de hoofdzaak van ons leven is, om geworteld te worden in het allerheiligst geloof, geworteld in de waarheid, geworteld in Christus. Anders zal het geen dageraad hebben. En dat werkt ook uit hetgeen we hebben voorgelezen uit uw woord. Als dat de uitwerking er niet van is, dan is het allemaal schijn. Heren, dat we als een dienstknecht van u, een geroepen dienstknecht, het snode van het kostelijke mogen uittrekken. Dat is de roeping. Het wordt niet meer gedaan in onze dagen. Alles wordt in leven gehouden in de dood. Maar nochtans, als gij belieft een nieuwe reformatie te geven, zorgt gij ook voor de vier smeden die dat verkondigen. Heren, we zijn in onszelf niet waard, zelfs niet om het woord te preken. Maar gij verwekt nog mannetjes uit het stof die alles verlaten om u na te volgen. En zoals de discipelen het zeiden: Heren, we hebben alles verlaten, wat zal ons geworden? En dan zegt gij het, wat er van hen geworden is: gij hebt mij gevolgd in de wedergeboorte. En gij zult zitten om te oordelen in de troon 12 geslachten Israëls. O Heren, de wereld zal geoordeeld worden door degenen die u hier hebben nagevolgd. Op de wijze zoals gij hebt voorgeschreven. Niet op hun eigen wijze. Niet over hetgeen zij het woord verstaan en bedenken. Maar naar de zin en mening uw Heilige Geest. Dus daar kan geen tweespalt tussen zitten. Er kan geen tweedracht gevonden worden in hetzelfde huis. Dat is niet mogelijk. Gij leert het uitdrukkelijk. En het is de genade die het zelf leert. O Heere, mocht gij ons daarin getrouwheid geven. Gij zegt het en gij geeft die getrouwheid. Omdat gij de getrouwe getuige zijt, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Heere, mocht gij ook de meeluisteraars die getrouwheid geven. Eerst die vernieuwing in Christus. Eerst die waarachtige wedergeboorte in hem. Maar nochtans, dat we het onderscheiden mochten verstaan, lieve Heren, dat we het onderscheiden mochten verklaren, naar de zin en mening uw Heilige Geestes, ook de gedeeltes die we hebben opgelezen, die zo in onze dagen algeheel en door alle kerken, door alle dominees met voeten getreden worden. Lieve Heren, liever alle dominees tegen dan u tegen. Gedenk toch aan uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Dat er weer getrouwheid gevonden mocht worden in Christus. In en door hem. Die de getrouwe is, de getrouwe getuige. Die zijn trouw aan Israël nooit heeft gekrenkt. Ontferm u onzer. Ontferm u over de weduwe en de wezen. De zoveel allerlei leed en beproefde. Ontferm u over land en volk. Overheid en onderdaan, om Jezus wil. Amen. Geliefde, dat zijn ontzaglijke gedeeltes die wij u hebben voorgelezen. Ik heb er nooit uit horen preken, in mijn leven niet. Maar we hebben de volle raad Gods te prediken, geliefde. En daar horen ook deze twee gedeelten bij. Het gaat over de gehoorzaamheid des geloofs. Mensen willen altijd van genade horen. Hè, dat het... Ik heb ze wel gehoord. Ze zeggen, nou het kan nog. Nou ik zeg, je beste dag is als je nooit meer kent. Als je nou nooit meer kent. Als je nou nooit meer zalig kent, dan zou je bij God vandaan nog zalig kunnen worden. Want alles wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En als je dat niet geleerd hebt, geliefde, dan ben je ook niet zalig. Dan ken je ook geen genade. Want dat de toepassing van de genade in Christus... gaat altijd door het onmogelijke heen. De wedergeboorte is bovennatuurlijk. Bovennatuurlijk. En als dat in ons leven mag geschieden of is geschied, dan heeft dat ook een onwederstandelijke vrucht. Dat kan niet uitblijven. De navolging van Christus, dat is geen keuze van de bekeerde mens. Absoluut niet. De natuur leert dat niet, want de rijke jongeling, toen hij zijn kruis op moest nemen om de Heer Jezus te volgen, ging die bedroefd heen. Bedroefd van de vijandschap. Bedroefd van de vijandschap. Hij wenste dat niet, nee. Want dat had de genade in zijn leven nog geleerd. Dat daarmee, dat is geen vrijbrief dat hij dan naar zijn eigen afgoden mocht terugkeren. Nee, dat was tot zijn veroordeling. Die rijke jongeling is voor eeuwig verloren gegaan. Maar die Nicodemus die in datzelfde Sanhedrin zat, die mocht tot het geloof in Christus komen. Die mocht die waarachtige wedergeboorte en bekering bij God vandaan ontvangen. En die gaat eerst zich vrijmaken in dat Sanhedrin. Want die Sanhedristen, die Farizeeërs, die oordeelden Christus zonder hem te horen. Maar dan zegt Nicodemus, zegt ook onze wet niet dat we een rechtvaardig oordeel moeten oordelen. Dan begon hij eerst die Sanhedristen te bestraffen. Hij begon zich eerst vrij te maken en hij heeft later ook zijn stof van zijn voeten geschud. Want hij was erbij toen de Heer Jezus werd begraven. Toen Nicodemus was ook een discipel die tot hem is uitgegaan buiten de legerplaats. En er zijn er velen in onze dagen die dat pretenderen en het toch niet zijn. En het toch niet zijn. Want kijk, je moet nou niet denken dat je nou de zuiverheid vindt buiten de legerplaats. Want dat is ook een grote misvatting. Dat is ook een grote misvatting. Er zijn er velen die dat ook nabootsen. En dat zegt de Heer Jezus zelf in de gedeeltes die we u hebben voorgelezen, waar ik de tekstwoorden u van nog een keer herhaal. Niet die hele gedeelte, maar dat laatste vers van Matthäus 10, vers 38. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. En dan in dat Lucas gedeelte, Lucas 14, vers 26, Lucas 14 vers 26, daar staat geschreven: indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja ook zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. En dan nog een gedeelte. In dat Lucas evangelie, alzo dan een iegelijk van u die niet verlaat alles wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. En geliefde, we plaatsen deze tekstwoorden in het kader van drie fasen, drie onderscheiden levensopenbaringen. Ten eerste, de tekstwoorden die we u hebben voorgeschreven ten aanzien van je eigen huis, ten aanzien van de kerk en ten aanzien van de maatschappij. Die alle drie moeten kloppen. Als dat niet klopt en je sjoemelt met één, dan ben je geen discipel van Christus. Kunnen Gods kinderen dan niet ontrouw zijn? Ja, daar kunnen ze invallen. Petrus heeft zijn meester gelopen, daar is Gods woord duidelijk over. Maar die man is daar gruwelijk mee in de schuld gekomen. En als je kan aanhouden, heb je absoluut geen genade. Want dat leert Gods woord zelf, dat is niet mijn verordening. Het staat in ook, deze gedeelte staat ook in het kader van de heilige scheppingsorde. Hè, zoals u bijvoorbeeld kunt lezen in 1 Korinthe 11 vers 3. God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. Ook dat moet kloppen. Als dat niet klopt, heb je geen genade. Want kijk, dat leert de genade zelf. Ik zeg vaak, als ik met mensen spreek over de scheppingsorde, ik zeg, als ik het u moet uitleggen, dan klopt er al iets niet. Want dit leert de genade zelf. Genade is zelf getrouw aan de scheppingsorde.
Dus als je nog met de SGP kunt dansen, met die van God vervloekte feministische uitspraken en verordeningen, dan ben je geen kind van God. Het bestaat gewoon niet. Als je sjoemelt met de scheppingsorde en je komt er niet meer in de schuld, Gods volk kan erin vallen. Absoluut de waarheid. Zelfs de hooggeplaatste apostel Petrus kon vallen. De discipelen zelf waren niet onfeilbaar. Het woord wat ze geschreven hebben, wat tot de kanon van Gods woord wordt, dat was geïnspireerd. Maar hun, de discipelen zelf waren niet geïnspireerd. Nee, die konden vallen en die zijn ook gevallen. Maar ze zijn daarmee in de schuld gekomen. Toen Paulus driftig uithaalde naar de hoge priester. God zal u slaan, gij gewitte wand. Nou ja, dat deed hij niet profaan, want hij wist niet dat het de hoge priester was. Toen Petrus veinsde met de Joden in Antiochië en Paulus weet er stond hem in zijn aangezicht. Toen mocht Petrus vallen voor het woord. En dat bewijst dat hij een kind en knecht van God is. Maar als je er niet voor valt, dan heb je nog genade. Nog een recht tot spreken en preken. Dus laat dat duidelijk zijn, geliefde, want er zijn er wat die pretenderen een geroepen knecht van God te zijn. Maar hier moet je ze aan toetsen. Hier moet je ze aan toetsen. Of ze de tucht handhaven binnenshuis. Of ze de tucht handhaven binnenkerkelijk. Nou, als je de tucht en de vrijmaakplicht handhaaft binnen een revokerk, geen kerk uitgezonderd, dan is er maar één optie om uit die kerk te gaan, tot hem uit te gaan buiten de lege plaats. Want alle revokerken zijn valse kerken. Met alle belijdenissen die ze aanhangen. Als de tucht weg is, als de tucht niet meer, want dat zegt de belijdenis, denk dat het de geloofsbelijdenis, als de tucht niet meer wordt gehandhaafd, is het een valse kerk. Nou, dan moet je mij maar eens vertellen welke kerk eraan voldoet, aan die zuivere kerk die de Nederlandse geloofsbelijdenis stelt. Er is waarachtig een enkele kerk meer in het Westen. Die aan de toets, en dat is de goddelijke toets, dat is de woordtoets, die daaraan voldoet. Er is geen enkele kerk nog een zuivere kerk te noemen. En een zuivere kerk, daar verstaan we niet onder een zondeloze kerk. Nee. Nee, want die kan je op heel de wereld niet vinden. Maar de kerk van Christus, ja, die nog in de kerken met een kleine k gevonden wordt, die zitten niet op een plek. En die zullen het oordeel dragen als ze zich niet vrijmaken, niet bijbels vrijmaken van die tuchtloosheid. Maar nou is er nog een ding. Als jij gevrijmaakt van de kerken, als jij gevrijmaakt van die kerk, want je kent er niet zo uit. Dat is niet mogelijk. Dan moet je er naar terug. Er zijn dominees die emigreren, die hebben zich nog nooit vrijgemaakt van hun eigen kerkverband in Holland. Dat is niet geldig. Ze hebben geen recht meer om te preken. En waar het ook betreft, als je moet je eigen eerst vrijmaken. Ezechiël 13, Ezechiël 33, het staat op zoveel plaatsen van het woord. En als ze niet naar je horen, je doet het één of twee keer, stuur je brieven naar de kerkenraad, of je gaat met hun in gesprek, of je stuurt een brief naar de synode. Horen ze niet, dan moet je het stof van je voeten schudden, hun tot de getuigenis. Als de Joden lasterden over de weg Gods, dan scheidde Paulus de discipelen af in een zekere school van een zekere tyrannus. Dat was geen kerkelijke afscheiding, want het bleef de kerk van Christus. Paulus heeft geen denominatie gesticht, zoals in onze dagen allemaal bij hopen doen. Paulus, die vertegenwoordigde de Nieuwtestamentische kerk en er is geen andere kerk. Er is maar één kerk en dat is de één heilige. Algemene, christelijke kerk, met een hoofdletter. En die kerk die kan zich vertegenwoordigen in een kerk met een kleine k. Maar dan moet die kerk wel aan die toetssteen voldoen. Nou, geen enkele kerk hier, ook in heel Noord-Amerika, die voldoet aan die toetssteen van die zuivere kerk. En nogmaals, er is geen zondeloze kerk te vinden, maar een kerk die zich niet meer onderwerpt. Weet je wat Luther zegt? Degenen die zich niet onderwerpen aan het woord, aan de tucht van het woord, die komen de vergeving der zonden niet toe. Dus al die leraars die de tucht nalaten, die leven zonder de vergeving der zonde. Luther die zegt dat heel juist. Degene die zich niet van hun dwaling en ketterijen willen bekeren, dat behoort ook Ja, die valse verdraagzaamheid onder. Als je maar vals verdraagzaam leeft, dan kom je de vergeving der zonden niet toe. Alleen dat volk dat ermee in de schuld komt. Bij God is veel vergeving voor doodschuldige zondaren, ook na ontvangen genade. Anders is er sprake van een overtreding. En die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dus in dat kader wens ik u, naar de zin en mening van de Heilige Geest, deze tekstgedeelte te verklaren. Eerst in huis. Die vader of moeder, als vader en moeder een ketterij aanhangen, of een valse kerk aanhangen, of een valse leer aanhangen. Het gaat hier niet over persoonlijke zonde, hoor, nogmaals. Maar een vader en moeder die een valse leer aanhangen, en al hebben die vader en moeder liever boven Christus, dan ben je geen discipel van Christus, dan ken je geen genade. Die is mijns niet waardig, zegt de Heer. En dat geldt ook voor een vader en moeder. Hè? Die zoon of dochter, hè? Als het een volwassen zoon of dochter betreft, die buitenshuis leeft en die een valse kerk aanhangen, dan, daar kan je niet meer mee leven, daar moet je afstand van nemen. Die moet je wel eerst waarschuwen, eerst door de liefde, en als ze niet luisteren, dan pas je de woordtucht toe. Niet met geweld, nee, pas je de woord en zeg je, je hebt zelf een scheiding teweeg gebracht, we kunnen niet meer met je leven, omdat je constant Christus verraadt en verloochent. Dat is heel eenvoudig. Een broeder die ongeregeld wandelt, dan moet je eigen van onttrekken, zegt het woord. En dat is, als je dat fariseïstisch opvat, je zal het in de hel bewenen. Je zal het in de hel bewenen, als je dat fariseïstisch opvat. Want het woord wordt op alle mogelijke manieren in onze dagen verkracht. He? Van der Staaij, die gaat als een filantroop, gaat hij naar Nigeria. En dan doet hij net of dat hij een zendeling is. En diezelfde Van der Staaij, die gaat de abortusklinieken bezoeken, die nazikampen. En daar heb je gesprek met duivels. Heb je goede gesprekken mee. Hij heeft goede gesprekken met Bill Gates, die grote vaccinatiespuit. Dit zijn de bastaarden in onze dagen. En als hij die navolgt, als hij die toejuicht, je zal het in de hel bewenen. Want Gods woord, die gaat door de vlakke velden. Gods woord is een tweesnijdend scherp zwaard. Die duldt geen vermenging met Christus en Belial. Dus die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Als je ook in je eigen huis je minderjarige kinderen niet bestraft vanwege de zonde, dan stel je ze boven Christus. Dan ben je ook geen discipel van Christus. Nee, absoluut niet. Kijk, Eli, de hoge priester Eli, daarvan kun je niet zeggen dat hij zijn zonen niet bestraft, niet gewaarschuwd heeft. Dat deed hij wel. Maar de Heere heeft nochtans het oordeel over zijn geslacht uitgesproken en bezorgd, omdat hij niet de Bijbelse tucht handhaafde jegens zijn goddeloze zonen Hofni en Pinhas. Versta je dat? Denk erom, dat gaat nauw uit. Waarschuwen is niet genoeg. Je kan wel een website oprichten, de waarschuwende stem. Je moet het verbranden. Gods woord is niet alleen een waarschuwende stem. Nee, Gods woord voert daadwerkelijk de tucht uit. God voert daadwerkelijk de tucht uit. Want als Eli dat nalaat, dan gaat God de tucht uitvoeren. En dan sterven Hofni en Pinhas de eeuwige dood, de geestelijke dood en de tijdelijke dood. En ze zijn voor eeuwig verloren. Hou er goed rekening mee. Want God is een God des gerichts. Dus God laat niet alleen de waarschuwingen uitgaan. Toen er één was op die van God vervloekte webblog van dokter A. Huigen. En die wist persoonlijk wie ik was. Ja, die begon mij op diezelfde website, op dat webblog te lasteren. En ze is al uit de tijd geslagen, ze legt al in het graf. Dat zeg ik niet tot mijn eigen verdediging, want je gaat je gang maar. Maar dat zeg ik omdat God een God des gerichts is. Hij laat niet met zich spotten, echt niet. Hij laat echt Christus niet kruisigen in zijn kinderen. Ja, dat gebeurt wel. Maar daar staat wel het oordeel op. Denk er goed om. Dat doet niemand gratis. Nee. En nou kunnen vijanden met God verzoend worden, gemeente. Maar het moet wel gebeuren, hoor. Het moet vandaag gebeuren. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Maar dat moet wel gebeuren. Dan kan je, als je het eronder uit kan houden met die woorden, zonder dat je om de zaken verlegen zit, dat is spotten met God. Dat is spotten met God. Je moet je eigen vandaag bekeren, dat kan geen uitstel leiden. En die zijn, kom nog wat achter, en die zijn kruis niet op zich neemt en mij, kijk, want dat is eraan verbonden. Je kunt natuurlijk wel een vrome mond hebben. Je kunt natuurlijk wel vrome preken houden. Maar als in de praktijk blijkt dat je Christus niet navolgt, dat je Christus zijn kruis, dat je zijn kruis niet opneemt, dan ben je geen kind van God en dan ben je ook geen knecht van God. Heel eenvoudig. Want al Gods ware kinderen, ja, die besluiten niet om Christus na te volgen. Nee, nee. De bruid uit het Hooglied zegt: Heere, trek mij, dan zullen wij u navolgen. Dat is geen vrijblijvend gebed van nou, ik heb er geen zin in, dus zal ik het ook maar niet bidden. Nee, nee, dat leert de Heilige Geest. Nogmaals, dat leert de genade zelf. Gij zijt zelf van God geleerd om de broeders lief te hebben. Weet je wat dat betekent? Weet je wat broederliefde is? Zoals Paulus jegens Petrus handelde in Galaten 2. Dat was de ware broederliefde. En al die veinzende broeders, die kan je van mijn cadeau krijgen. Want dat zijn geen broeders. Dat zijn geen broeders. Dat zijn broeders die wel lustig leven. En die heel geestelijk willen doen. Maar ik zal je één ding vertellen, gemeente. Jacob is in Peniel niet geestelijker geworden, maar goddelozer. Als hij denkt dat Gods volk steeds geestelijker wordt, dan maak je ook nog een fatale vergissing. En er zijn velen die zo wandelen, steeds geestelijker. Mens, je bent een wolg in Gods neusgaten. Paulus zegt, ik ben vleeselijk. En dat is hij tot zijn dood toegebleven. 100%, 100% verdoemelijk voor God. 100% en in Christus volmaakt heilig. Ja, het schijnt een nieuwe leer te wezen, want ze willen het mixen in onze dagen. En ze willen de oude mens geven ze de schuld van de zonde, hè, om zelf vrij uit te gaan. Het is echt een ketterij der ketterij. Ik heb daar nog een preekje van klaargemaakt om het onderscheid aan de dag te leggen. Gods volk heeft geen oude mens meer. Gods volk is geen oude mens meer. Maar je moet echt niet denken dat ze dan vrome mensen zijn. Dan maak je ook een dodelijke vergissing. Maar nogmaals, als dat zo, preken is ook uitleggen, preken is proclameren, preken is herhaald van Christus zijn. Christus wil zijn woord gepreekt hebben. En dat moet niet te belerig zijn. Want je verstaat het of je verstaat het niet. Die oren heeft om te horen, die horen. Dat is ook, zeg maar, in het Lucas evangelie wordt dat gezegd. Die oren heeft om te horen, die horen het ook. En die hoort en verstaat, dat hoort altijd bij elkaar. Dat leert de genade zelf. En Gods volk die wordt onderhouden, de onderhoudende genade, kleinmakende genade, vernederende genade. En daar heeft de Heer ook de dwaasheid der prediking, niet alleen tot bekering, maar ook tot onderhouding, tot opscherping, tot vermaning. Daar heeft de Heer de dwaasheid der prediking voor ingesteld. Opdat hij door die dwaasheid rechtvaardigen die geloven. En ook Gods volk wordt weer in die zin opnieuw gerechtvaardigd. Alles opnieuw. Alles opnieuw. Niet opnieuw, dat is roos. Alles opnieuw. De Heer maakt altijd weer plaats voor zichzelf in het leven van de kerk. Maar daarin maakt hij zijn volk getrouw. In die getrouwe zaligmaker. Die tekstwoorden, dat komt er dan in ons leven op aan, geliefde. Want die kun je eigenlijk wel voor bekeerd houden. Maar de Heere zegt, en je kan Christus wel voor een Sinterklaas houden, voor eentje die alle mensen lief heeft, maar dat is ook natuurlijk zo'n duivelse leer die in onze dagen rondgaat, zelfs in de Reformkerken. Want de Heere zegt, ik ben niet gekomen om vrede op aarde te brengen, maar het zwaard. Ik ben niet gekomen om valse oecumenen te creëren, maar veel meer verdeeldheid. Dat is de Christus en schriften. Die verdeeldheid zaait. Nou, dan moet je de Reformdominees nou eens even raadplegen. De mooie vragen, is verdeeldheid saaien geoorloofd? Dan zullen ze allemaal zeggen nee. En het zijn vijanden, daarmee openbaren ze zich als vijanden van het kruis van Christus. Want Christus saait overal verdeeldheid waar de valse oecumene heert. Hij gooit die hele kerkhuizen ondersteboven. Want het is allemaal valse oecumene binnen de kerken. De gereformeerde gemeente is een bordeel, die zegent allerlei valse huwelijken in, hebben valse leer. Ja, die geven miljoenen uit voor kerkgebouwen, net als de herstelde kerk. Een valse kerk, val af. De gereformeerde gemeente in Nederland, een valse leer. Die Malan-leer is een valse leer. Die broeder in Bissie zegt, ik ben 60 jaar door Malan bedrogen. Dat is waar, zegt Kees, dat is je eigen schuld. Maar nochtans is dat waar. Ja, zielen bedriegen, ja, voor de eeuwigheid. Die kerken moet je eerst voor vrijmaken, dan moet je eruit. De hersteld hervormde kerk is een homokerk, een sodomitische kerk. Nou, dat is al genoeg om er zal meer dan genoeg reden om je eigen daarvan vrij te maken. Ze willen de tucht niet handhaven, dan moet je uit. Als je ziel je lief is, als God eer je lief is, als God naam je lief is, dan moet je eruit. Anders hou je die kerk, anders heb je die kerk liever als Christus. En dat kan je zijn discipel niet zijn, dan ben je ook geen kind van God. Ken niet, bestaat niet. Christus legt zelf deze toetssteen aan. De christelijk gereformeerde kerk is ook een homokerk, want die hebben synode gehouden en die hebben het homo zijn geoorloofd. Hè. Die mogen het, homo's mogen het avondmaal, hè. Alles kent ermee door. Die dokter A. Huygen, dat is een knecht van de duivel. Niet omdat ik die man haat, nee, absoluut niet. Maar al die knechten, al die dominees in de christelijk gereformeerde kerk, ja, in de PKN-kerk zijn knechten van de duivel. Want als je dat kent, die sodomitische zonde glad praten. Want elke homo is een homofiel in de praktijk. Als je kijk, dat wordt in onze dagen allemaal omgedraaid. He? Daarom kan je zien dat de duivel die kerken regeert. Dat de duivel in de harten van die predikanten regeert. Want dat ligt Gods woord nergens. Als je de zonde gaat bagatelliseren, dan ben je echt een kind des duivels. Dat leert Gods woord. Dan sta je zo ver van het discipelschap van Christus. Dat is eigenlijk met geen pen te beschrijven. En het lijkt alsof ze in onze dagen allemaal een chemtrail in de kop hebben. Want je kunt er nog geen eens rationeel mee praten met die mensen. Ze zijn bittere, ze openbaren zich in alle gedelingen als bittere vijanden van het kruis van Christus. Ze hebben al die kerken, al die dominees, inclusief dominee A. Kort, hebben de ergernis van het kruis er niet gedaan, opdat ze niet vervolgd zouden worden. Mensen, je moet je eigen, als je ziel en zaligheid je lief is, dan moet je eigen daarvan vrijmaken. Anders kan je zijn discipel niet zijn. Dan zal er straks aan de hemelpoort klinken: ik heb u nooit gekend. Je hebt me nooit één stap gevolgd. Nog nooit. Je hebt altijd de vrome meneer of de vrome mevrouw gespeeld. Je hebt altijd getracht om de dans te ontspringen. Ik ken u niet van waar gij zijt. Mensen, hier komt het op aan. Hier komt het op aan. Want de Heere die gaat met zijn volk door de valleien des doods. Dwars door de hel heen. En dat zal het waarachtige merkteken zijn van degene die God vrezen. En dat tweede gedeelte, geliefde, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, wordt niemand uitgesloten. En haten betekent weer hetzelfde als in het Matthäus-evangelie. Haten is niet haten zoals wij haten verstaan, maar zoals Lea een gehate genoemd werd. Jacob haatte Lea niet, maar hij had Rachel meer lief. En dat was ook recht. Hij had Rachel meer lief als Lea. Want hij had Lea niet als vrouw verkoren. Die was hem door Laban toegestopt. Hij had Rachel tot zijn vrouw verkoren. Rachel was zijn wettige vrouw. Lea was ook zijn wettige vrouw. Want hij heeft Lea nooit verstoten. Absoluut niet. Nee. Want hij was er toch wettig mee getrouwd. Maar het ging op een onwettige manier. Niet zoals Jacob had begeerd. Zo wordt dit haten bedoeld. Hè, als je indien iemand tot mij komt. Dus dat betekent indien je beleidt, indien je Gods woord op de lippen neemt, indien je je eigen voordoet als een christen en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja ook zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn, die is geen kind van God, die kan mijn discipel niet zijn en wie zijn kruis niet draagt en mij niet navolgt, kan ook mijn discipel niet zijn. Nou, dat houdt wat in, hoor, mensen. Dat houdt echt wat in, hoor. Nou mooi goed, we zijn nog steeds in het kader van je eigen huis. Hè? Je eigen huis, volwassen kinderen die uithuizig zijn. Je hebt misschien wel volwassen kinderen die nog in je huis leven. Die moeten leven naar de gehoorzaamheid van het evangelie. Doen ze dat niet, dan kan je er niet meer mee leven. Dan moet je ze onder de tucht zetten, moet je ze waarschuwen. Eerst uit liefde waarschuwen. Moet je geduld mee hebben, denk erom. Geduld in die zin, maar als je dat geduld uittrekt tot jaren en jaren en jaren. Nou, dat moet plaatsvinden in het bestek van de week, laat ik het maar zeggen. Want dat kan geen uitstel leiden. Dus je waarschuwt ze, verwerp de ketterse mens. Er staat niet verwerp de ketterse man. Nee, verwerp de ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning. Dus dat geldt alle mensen. Dominees, ouderlingen, diakens. Iedereen valt onder dat oordeel. Niet onder mijn oordeel. Dat is Gods oordeel. Dat heeft God de Heilige Geest ingesteld. En wie daarvan afwijkt, die is een ketter en die is geen kind van God. Als hij daar profaan van afwijkt. Want de Heere zegt, bij monden van Paulus, zij belijden, zijn veel mensen, veel zogenaamde christenen, die belijden dat ze God kennen, Titus 1 vers 16, maar zij verloochenen met de werken, alzo zij gruwelijk en ongehoorzaam zijn, en tot alle werk, tot alle goed werk ongeschikt. Dus als er dominees zijn, die beroepen zich op een modaliteitenkerk, om de dans van de tucht ontspringen, dat zijn wolven in schaapskleren. Ik heb ze leren kennen. Ze kunnen preken als lijsters en toch zijn het valse leraars. Net als Bileam. Want die toetssteen legt Christus zelf aan. Als ze de ergernis van het kruis omzeilen, dan heb je absoluut te maken met de zielenbedrieger. Die preken alleen maar om de wol en niet om de schapen. Die schapen interesseren zulke niks. Helemaal niks. Nee. Maar nog even in het kader van je eigen huis. Die zijn eigen huis niet wel kan regeren. Die kan niet het woord belijden. Die kan niet ouderling zijn. Die kan niet het woord preken. Dat recht wordt hem van Gods wegen ontnomen. En je eigen huis, dat zijn de personen in je eigen huis. Denk erover dat Noach in de ark gepreekt heeft hoor. Voor zijn familie. Absoluut. En wat denk je? Hoe het met die vrouw van Noach had afgelopen. Als zij meegedaan had met die schare spotters om Noach 120 jaar te bespotten. Wat denk je hoe het met die vrouw? Had ze in de ark gekomen? In der eeuwigheid niet. In der eeuwigheid niet. Zelfs Cham, de zoon van Noach, zelfs Cham, die heeft toen Noach de ark bouwde, met Noach meegeholpen die ark te bouwen. En die heeft daar geen enkel spotwoord tegenover uitgevoerd. Anders had hij in de ark niet gekomen. Anders had hij in de ark niet gekomen. Noach kon zijn huis wel regeren. En als er daar één van afgeweken had, dan had hij nooit in de ark gekomen. Want dat is het huis. Dat is het huis. Geestelijk, letterlijk zelfs. Ja. Dus je moet goed verstaan, geliefde. Al kan je. Je mag geen kinderen en je mag ook je vrouw, als hij nou wettig thuis zit te lezen of preken luistert. Ja. En je vrouw die gaat naar zo'n valse kerk. Je kan zo'n vrouw niet tolereren. Je moet je eigen ook vrijmaken van je eigen vrouw. Absolute waarheid. Dan maakt Gods woord geen uitzondering. En als je daar een uitzondering van maakt, dan heb je geen recht meer van spreken. Dan sta je voor God en je zal voor God in de eeuwigheid niet kunnen bestaan. De man heeft een drievuldig ambt van God gekregen om profeet, priester en koning te zijn. En al geeft die man dat uit handen, al laat hij zijn eigen door zijn vrouw regeren, ben je geen kind van God. Want God heeft elke man die macht gegeven. Hij heeft alleen niet toegezegd om priester, profeet, priester en koning te zijn. Nee, elke man heeft die macht van God gekregen. Die hoef je niet te krijgen, die heb je. Krachtens die goddelijke scheppingsorde. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man. De man het hoofd van de vrouw. En als je daarmee gaat sjoemelen, je zal het oordeel dragen. Onherroepelijk. Als je de vrouw laat regeren binnen zijn huis, dan zal je het oordeel dragen, al was je ook 100.000 keer bekeerd. Want daar geeft de Bijbel geen cent voor. Je hebt je eigen te gedragen. En dat nogmaals, als dat zeg maar een wettisch gedragen is, om je eigen te schikken daarna het woord, dan heb het nog geen inhoud. Dan is het uitwendig wel goed. Maar dan heb het voor God nog geen inhoud, nog geen betekenis. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Ook in het kader van die heilige scheppingsorde. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man. De man het hoofd der vrouw. Moet je je vrouw dan afranselen als ze ongehoord? Nee, absoluut niet. Niet door kracht nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Dan ga je tegen zo'n vrouw getuigen. Dan zeg je vrouw, jij handelt tegen de scheppingsorde in. En dat is meer dan goddeloos. En zo ga je ze waarschuwen. Luistert ze nog niet, dan zeg je vrouw, ik kan niet meer met je leven. Ik ga het geen echtscheiding aanvragen, maar ik kan niet meer met je leven. Dat is wie zijn vrouw lief heeft boven mij, kan mijn discipel niet zijn, is geen kind van God, is geen knecht van God. Maar kijk tegenwoordig, wordt alles natuurlijk op één hoop gegooid. Ja, je moet je vijanden lief hebben, maar dat betekent, dat gaat allemaal ten koste van de waarheid van het evangelie. En er zei pas een broeder tegen mij, ja, je spreekt tegen een zwakkeling, naar de hel met je zwakkeling! Naar de hel met die zwakte! Dat is de slachtoffer spelen, dat is goddeloos! Dat is spotten met God, spotten met zijn goddelijke scheppingsorde. Nee, dat gaat niet door. Dat gaat, hoe zwak je ook bent, jij bent hoofd van het gezin. Dat hoef je niet met geweld te openbaren, absoluut niet. Nee, je moet ze door het woord van God kunnen regeren. En kun je dat niet, dan ben je een pantoffelheld. Dan heb je geen recht van belijden, dan mag je niet aan het avondmaal, dan heb je zeker geen recht van preken, want de leugenspreker zal God de mond stoppen. Je moet goed verstaan, geliefde, als dat zo ver doorgaat. En je ziet dat in het leven van Abigail, die had een Belials man tot man. Nabal, ze beleidt het tegen David, ze komt er openlijk vooruit. Ze zegt zoals zijn naam is, zo is hij. Een dwaas. En weet je wat God doet? Abigail vreesde de Heere. En die vrouw die heeft haar eigen zeker vrijgemaakt ten opzichte van haar goddeloze man. Die Nabal die bleef feest vieren, die bleef zijn eigen dronken zuipen. En toen heb God die man uit het leven weggerukt. Want er was Gods eer mee gemoeid. En zo maar al had Abigail de hart maar over de hand, of de hand maar over de hart gestreken. Maar ze komt er zelf mee in de schuld. Mijn is de misdaad. Hè? Maar dat betekent natuurlijk niet dat zij Nabal maar verdragen heeft. Nee, want ze gaat openlijk tegen hem getuigen, tegenover David. Het is een Belials man. Het was haar eigen man. Ja, maar Abigail stond aan de zijde van God. Nou, als zo'n vrouw, als een vrouw, door Gods woord geopenbaard, al die zijde kiest naar de zin en mening des Heilige Geestes, waar moeten dan al die patoffelhelden van mannen dan aankomen, denk je? Op dezelfde plaats als Nabal. Denk er goed om. Want een waarschuwende vinger is niet genoeg. Ik heb het u al gezegd, hè, in het leven van Eli de hoge priester, God nam er geen genoegen mee. En die waarschuwingen waren echt op zijn plek. Maar hij ging niet ver genoeg, hij liet het erbij. En er zijn vele zogenaamde broeders die hebben nog wel een waarschuwend vingertje. Ja? Maar als het op die toetssteen aankomt, dan vallen ze af als een blad. Net als Demas. Demas die ging ook heel ver hoor. Hij ging heel ver. Maar toen het aankwam op de ergernis van het kruis, toen het aankwam op het kruis van Christus, toen het aankwam op het lijden van Christus, toen is die afgehaakt. Mensen, ik heb het wel honderden keren beleefd. Van al, het in het begin lijkt allemaal zo prachtig en mooi. En toch volgen ze Christus, als het op het navolgen van Christus aankomt, ze vallen af als een blad. Niet alle, want de Heer behoudt zijn 7000 die de knie van Baal niet buigen. En wat betekent dat, gemeente? De knie van Baal niet buigen, dat je het van een ander wel tolereert. Kijk, daar heb je nou de toetssteen. Dan zeggen ze, ja, maar ik. Ja, zeven, ik. Maar Paulus zegt, ik leef niet meer. En ik tolereer het ook in Petrus niet, dat hij de knie van Baal buigt. Dat is de toetssteen. En als je die toetssteen, als je daaraan niet voldoet... Dat is niet zeg maar een prestatie of een opdracht. Nee, absoluut niet. Dat leert de genade zelf. Dan heb je geen genade. Heel eenvoudig. Dan heb je geen genade. Als je de zonde in een ander... En dan gaat het nog steeds binnenshuis. Hè? Als je de zonde in een ander... En nou moet ik er wat bij zeggen, gemeente. Want ik heb eerst de toetssteen betrokken op het overtreden van de leer van Christus. Dus als een vrouw naar een valse kerk gaat... En alle kerken zijn vals... En die man die zit thuis te lezen of te preken, en die tolereert dat in zijn vrouw, dan is die man geen kind van God. Of hij moet erin gevallen zijn, maar als hij daar niet mee in de schuld komt, en hij maakt zijn eigen niet-vrouw, niet vrij, tegenover die goddeloze vrouw, en hij hanteert niet de tucht, dan is die alsnog genadeloos. Dan kijk, daar is Gods woord overduidelijk in. Overduidelijk. Daar kan niet mee gesjoemeld worden. Maar ik heb het nog steeds in het kader van dat huis. En ik heb net gezegd, dan moet ik er wel bij zeggen. als kinderen. Kijk, je kan je kinderen niet bekeren. Dat zou een wonder zijn als God er één bekeerde. Als God er twee bekeerde. En koning mocht het zijn, ze alle bekeerden. Mozes zegt of dat al het volk des Heren profeten zijn. Maar als er kinderen de zonde aan de hand houden, dan moet je bestraffen. Maar dat kan ook heel verborgen zijn. En dat kan ook, kom ik openbaar in woorden, gedrag, noem maar op, in alles. Maar ze blijven zich schikken onder het woord, dan mag je ze niet wegsturen. Nee. Dat, zolang ze zich schikken onder het woord, de preken die je leest of de preken die je beluistert, als die tenminste naar de zin en mening des geestes zijn, en ze blijven zich schikken onder dat woord, want kijk, dan is het een huiskerk, moet ook een open deur hebben naar de wereld. Jazeker. Al komt de buurvrouw met een lange broek, die preken luistert en dan laat je ze binnen. Want zover gaat dat hoor. Zover gaat dat. Absolute waarheid. We zijn geen vrome secte. Weg ermee. Nee. De tucht hanteren, dat wil zeggen, je houdt het woord zuiver, de prediking zuiver en de tucht zuiver. Dus dat betekent dat als je huis, als één van je huisgenoten, of twee, of drie, of vier, of hoeveel het er ook zijn, of je vrouw, ja, zondags gebruik maken van een valse kerk, dan moet je de tucht daarop hanteren. Maar al zijn ze, al schikken ze zich onder je woord, onder de prediking, of onder het preeklezen, al blijven ze zich daar schikken, dan moet je ze in liefde omringen, dan moet je ze door het gepredikte woord trachten in te winnen. Ja, absoluut. Zo onderscheiden ligt dat. Je kan maar niet te hooi en te zwaard dat zwaard van Petrus hanteren. Nee, dat bedoel ik absoluut niet. Nee. Maar je mag niet de overtreding tegen de leer van Christus tolereren. In de profane zin zoals die openbaar komt als een vrouw, ja, zich niet schikt naar de gehoorzaamheid van het evangelie. En ze blijft die man ongehoorzaam en ze gaat toch naar die valse kerken. Dan komt er een punt en zeg je vrouw, ik kan niet meer mee leven. Want ik heb Christus liever dan wie ook. Dat moet openbaar komen. Als er in het woord staat, onttrek u van een iegelijke broeder, betekent dat ook je eigen vrouw. Als die zegt, een ongeregeld leven leidt en zich onder die valse leer, onder die valse dominees, haar ziel laat bedriegen. Dat is ook echt breuk. Dan bedrijft ze hoererij, net zoals elke prostituee. Dat is echt breuk. Je leest van dat was dus een broeder, hij zegt, als ik ga verhuizen, dan gaat mijn vrouw dood, want ze hangt zo aan de vader en moeder. Wat is dat voor een waardeloos huwelijk? Wat is dat voor een vervloekt huwelijk? Wat is dat voor een vervloekte houding? Als Abraham uit het Ur der Chaldeeën wordt geroepen, gaat Sara gewillig mee. Ze wilde haar man behagen. Ze noemde haar man haar heer. Mensen, als het zo niet is. En je hebt zelf, laat ik maar zo eens even profaan zeggen, dat mokkel getrouwd. Dus je zal daar ook de verantwoording voor dragen. Ja? Als je zelf tot bekering geknauwd. In mijn leven is het zo geweest, mensen. Ik zeg het tot mijn schaamte. Ja? Ik ben goddeloos getrouwd. Mijn vrouw was goddeloos. Laat ik het maar zeggen, onbekeerd. Ik was onbekeerd. En de Heer heeft ons beide bekeerd. Ja? Dat krijg ik nooit klein. Er lag drie weken tussen. Krijg ik nooit klein. Je zegt, Heer, hoe is het mogelijk? Ik krijg het in de eeuwigheid niet klein. Maar dat is wat God doet. Dat is wat God gedaan heeft in mijn leven. En ik gun het al mijn kinderen, ook die kinderen die buitenshuis leven en die naar een valse kerk gaan. Denk erover dat je daar nooit boven uitkomt in die zin. Ja, of de Heer moet het afsnijden. De Heer kan het afsnijden. De Heer heeft het in het leven van tussen David en Absalom afgesneden. Als David uitroept, Absalom, mijn zoon, dan neemt de Heer dat gebed niet aan, want Absalom werd afgesneden en hij is voor eeuwig verdoemd geworden. Omdat hij profaan tegen Christus zondigde. Hij kruisigde Christus in zijn vader. En dat heeft de Heer hem voor eeuwig kwalijk genomen. Ja? Maar ouders, zolang de Heer dat niet afsnijdt, heb je voor die kinderen. En nou is er een onderscheid voor kinderen die een valse godsdienst aanhangen en kinderen die in de wereld leven, zoals die verloren zoon. Ik heb pas nog tegen een broeder gezegd, die had een dochter. Hij zegt, ja, ze leeft helemaal in de wereld en ze last het ons. Ik zeg, ik heb meer gebed voor dat kind als voor die vrouw, mijn dochter van je. Dus dan weet je het ook. Want dat is de andere kant hoor, geliefde, dat is de andere kant. Want die vader van die verloren zoon, die bleef op zijn toren staan, uit te kijken, te bidden tot God of die verloren zoon terug mag komen. Maar ik zal je één ding vertellen, gemeente. Die verloren zoon heeft nooit in een valse godsdienst geleefd. Die verloren zoon heeft nooit gezegd dat de religie van zijn vader een valse religie was. Dat heb ik nooit horen zeggen. Hè? Hij leefde in de vleeselijke zonde. Dat is een heel onderscheid. He, of dat een kind, ja, met een vrome mond toch naar een valse kerk gaat. Dat is een heel onderscheid. En toch mooi voor de zulke blijven bidden. Zolang je dat gegeven is. En dat leert de genade zelf. Dat hoef ik u niet te leren, want dat leert de genade zelf. Als je zelf genade, als je zelf als een monster door God bekeerd bent geworden. Als een goddeloos, als een vijand van God. Dan kan elke vijand van God nog zalig worden. Maar dat moet wel gebeuren. De Heer kan het ook afsnijden. En hij snijdt het ook af. Je leest dat in Jeremia, bid niet meer voor dat volk, dan snijdt de Heere dat af. Want de wil van zijn besluit was om dat volk te verdelgen. Dan is er geen bekering meer mogelijk. Je leest het ook in Romeinen 1, dat als de Heere, degene die onder de waarheid zijn grootgebracht, die waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, dan kom je in een fase waarin je waarschijnlijk nooit meer bekeerd kan worden. Ik zeg niet dat God dat niet kan, dat God er niets, nee, je leest het ook van Manasse. En al Gods volk kent Manasse. Al Gods volk kent Manasse naar de inleving. Hij liet zijn kinderen door het vuur gaan. Hij spotte met God en zijn gebod. En toch heeft de Heer hem nog bekeerd. Maar ik zou je zeggen, gemeente, als je daar een profaan misbruik van maakt door de antinomiaan uit te hangen, dan kon het wel eens gebeuren dat je nooit meer bekeerd kon worden. Dat je nooit meer bekeerd kon worden. Want dat lees je ook in Hebreeën 4, dat moet je maar lezen. De verlichting des Heilige Geestes gesmaakt, het goede woord Gods. Ja, als je dat profaan blijft doen, dat is eigenlijk de zonde tegen de Heilige Geest. Als je gaat spotten met God en zijn woord, als je die waarheid in ongerechtigheid ten onder gaat houden, en je gaat net zo als die valse leraars die een godzalige opvoeding hebben gehad, of een rechtzinnige opvoeding hebben gehad, en later ga je dat woord omdraaien, je gaat het zoonschap van God loochenen, en je gaat er met al die goddelijke waarheden ga je spotten, dan kan je nooit meer bekeerd worden. Dat is niet meer mogelijk. Dat is niet meer mogelijk. Maar ik zou je wel vertellen, gemeente, in je huis heb je ieder lid die moet zich zetten en die moet gezet worden naar de gehoorzaamheid van het evangelie. Nogmaals, ik betrek het, kijk, als je kinderen in vleeselijke zonde leven, dan heb je ze natuurlijk ook te bestraffen, dan heb je ze vanuit het woord heb je ze te vermanen. Hè? Maar Hofni en Pinehas waren ambtsdragers. En Hofni en Pinehas, hun ergste zonde was dat ze stalen van, nog niet eens de hoererij, maar de ergste zonde was dat ze God bestalen van het offer. Ze bestolen God. Dat was de ergste zonde. Dat is de zonde tegen de leer van Christus. Dat is de ergste zonde, want dan heb je God niet. En dat snijdt Eli niet af. Nou, dat heeft hij geweten. Dat heeft hij in zijn leven al geweten. Hij kwam er zelf nog mee in de schuld. Want hij verwijt God niet als die boodschapper komt wat er allemaal gebeurd is in die strijd. Nee, hij is de Heer. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Want Eli was tenslotte nog een kind van God. Dat leert de genade zelf. Maar bij Eli moest zodanig bestraft worden dat hij, na zo'n diepe bestraffing, tot die belijdenis komt en nochtans breekt hij zijn nek. Want hij is niet in Gods gunst, zijn laatste jaren hoge priester geweest. Niet in Gods gunst, nee. De Heer sprak niet meer tot Eli. Ik geloof dat de Heer niet meer spreekt tot de huidige dominees. Je ziet daar de vruchten van. Je ziet daar want ze menen dat ze over Gods woord kunnen heersen, dat ze de vrijmaakplicht kunnen ontspringen. Dat menen ze dat ze dat zelf kunnen beslissen. Nou, dan ben je echt aan het spotten, dan ben je echt voor God. Dan maak je niet alleen een afgod van God, maar dan maak je een Belial. Dat is de vereenzelviging. Christus en Belial vereenzelvigen, is de ergste zonde die er is. Dan zeg je eigenlijk dat Christus de duivel hebt, net als de Farizeeën. Dan kan je nooit meer zalig worden. Zover gaat het hoor. Want als je eigenlijk daarvan niet bekeert van die van God vervloekte modaliteitenkerken. Als je eigenlijk daarin kan handhaven, dan ben je verrachtig een wolf in schaapskleren. En dan interesseert je de ere Gods niks. Helemaal niks. Dan ben je alleen maar een broodprofeet. Een broodluisteraar. Een broodbeleider. Geliefd, het gaat nou uit. Het gaat nou uit. Dus in je eigen huis, kinderen die buitenshuis leven, daar heb je voor God nog wel je in die zin verantwoordelijkheid. Dat is een heel goedkoop woord natuurlijk. Maar dat leert de genade zelf. Die vader van die verloren zoon, die had meer gebed voor die verloren zoon dan voor die oudste zoon. Vat je dat nou? Want zo is het ook nog een keer hoor. Kinderen die oppassen, als jij je niet bekeert, en dan zou je desgelijks vergaan. Denk erom hoor. Maar zolang je eigen schikt onder dat woord, dan betekent dat je eigen nog onder de tucht. Dat je eigen onder de tucht zet. Dat is in de kerken niet meer geldig, want het zijn tuchtloze kerken. Er is mij wel verweten, toen ik mij vrijgemaakt had van die kerken. En thuis, ik ben met thuis lezen begonnen, dat ik mij van de tucht omtrok. Ik zeg, nou dat is al een GVD. Ik moet het zo zeggen hoor. Dat is een GVD wat je nou zegt, want er is helemaal geen tucht in die kerken. Je laat alle bannen ten hemel reizen. Het interesseert je niet, God interesseert je niks. Met je vrome praat. En ik heb ze wel gezien door degene die dat gezegd hebben, daar heb God zo in geblazen, ja, dat ze allemaal in de goddeloosheid leven. In de pure, profane goddeloosheid. Dat zijn dan die zogenaamde broeders. He? Er is er één geweest, daar heb God zijn vrouw van weggerukt. En hij leeft nou met een punkfiguur leeft hij samen. Dat was de man die gezegd heeft, ik vind het zo vreselijk dat jullie de kerk verlaten. Het is nou een satanist geworden. Nou, dat was die al, maar God heeft het geopenbaard. Zover gaat dat hoor, want God laat niet met zich spotten. Gemeente, waarom moet het in onze dagen zo uitdrukkelijk? Er is geen getrouwheid meer, er is nergens geen getrouwheid meer. Er is allemaal een sjoemel in de marge. Allemaal een heulen met de vijand. Allemaal Christus en Belial samenstemmen. Je kan God niet dienen en de mammon. Dat is niet mogelijk. En nog, dat zijn Gods volk. Dat zijn geen pilaarheiligen. Echt niet. Noach kon zijn eigen ook dronken drinken. Jazeker. Maar dat betekent niet dat hij in die zonde leefde. Kijk, daar heb ik nou het verschil. Al die dominees. Alle refo-dominees leven in de zonde. Want als je altijd maar die tucht kan ontspringen, dan leef je in de zonde. Dat is absolute waarheid. Want God brengt zijn ware volk tot berouw. En als u waarachtig berouw mag oefenen, dan is de zonde eruit. Hoor. Dan is de zonde eruit. Dat kan ik je echt wel vertellen. Dan heb je afstand gedaan van de zonde. Dan hebt de Heer je ervan verlost. En dan val je er weer en krijg je weer opnieuw berouw. Nog dieper berouw. Als het zonder berouw is, gemeente, dan is het. Dan ben je echt geen kind van God. En als jij geberoept op je zwakheid, dan ben je ook geen kind van God. Want God... Die leert geen slachtofferrol. God die leert schuldenaar te worden. En als je dat verre van je houdt, verre van je huis houdt. En valse vrede in je huis tolereert. Nou ja, ik ben zelf ook niet beter. Nou, je zal het in de hel bewenen. Want de genade leert aan Gods zijde te staan. En de genade leert je naaste lief te hebben. Maar niet boven God hoor. Niet ten koste van de waarheid. Want dat is het in onze dagen allemaal, allerwegen. Revo breed, revo diep. Nou, revo diep bestaat niet, want dat hele revodom is net een zeilschip ter helle. Ja, dat heeft geen diepgang. Dat van de wind en de golven weder heen en weder geslingerd. En er is geen dominee geworteld in de leer van Christus. Niet ene dominee. Ze kunnen het allemaal verloochenen, allemaal tot ze op zekere hoogte. Hè? Die van de staai komt niet onder de tucht, dat is een 100% satanist. Die komt niet onder de tucht in de oud-gereformeerde gemeente. Ja, ze tolereren ook die vervloekte Comrie-leer, die embryo-leer. Terwijl Comrie zelf een bekeerde man was. Maar ze hebben heel die kerken gebouwd op dat verrotte fundament van die embryo-leer. En ze tolereren het. Dat boek van Kort, dat is een spotboek, want hij hanteert niet de tucht daarop. Hij heeft niet de tuchtmaatregel geëist tegen die ketterse collega's van hem. Dan ben je een valse leraar! Want dan stel je die collega's boven Christus en dan kan je Christus discipel niet zijn. Dat leer ik niet, dat leert Gods woord, dat leert Christus. Dat is de Christus der schriften. Die zaait allemaal verdeeldheid in die kerken. Want die zijn zo verdeeld als de beenderen aan het graf. Omdat ze de leer van Christus massaal hebben verlaten, verraden en verloochend. De Heer gooit er allemaal bommen in. Hij zal ze allemaal omkeren ten verderve. En ook als hij thuis joemelt, dan zal de Heer je huis omkeren. Zo waarachtig als God leeft. Maar God is God. Hij ziet geen zonde door de vingers. Bij hem is veel vergeving als hij met je zo in de schuld komt. Als hij tegen die vrouw zegt die naar die valse kerk gaat. En nou is het afgelopen. Dit deelt Gods glorie niet. En dan is het ook afgelopen. En al die mannen die dat maar toelaten. Die zijn geen mannen, dat zijn viswijven. Die zijn de naam man onwaardig. Dat zijn viswijven. Patoffelhelden. Nou, mooi daar de oorlog mee winnen. Christus heeft zijn discipelen opgeleid om ook een geestelijke man te zijn. Ze hadden alles verlaten. Zeggen, Heer, we hebben alles verlaten, wat zal ons geworden? Maar dacht je dat dat niet bestreden wordt? Ja, absoluut, dat gaat door de hel heen. Dat gaat door de hel, dat gaat door het vuur heen. Dat gaat door het water heen. En nochtans, de hel kan zijn volk niet verteren. Ik ben in de hel geweest. Maar nog niet verbrand. Nee. Ik ben met jullie de alle dagen. Tot de volleinding der wereld. En als het dat niet is, mensen, mag je van mij allemaal houden. Want dan is je godsdienst niks waard. En dan zou je straks voor God staan. En je kan hè, met al je beslissingen. Met al je belijdenissen. Dan zou je voor God geen. Als je niet op dat fundament staat, mensen. Dan kan je zelfs nog hout hooien, stoplop bouwen, dat zal verbranden. Maar je moet op dat fundament staan. En als je daar. Het goddelijke woord maar kan blijven negeren. En je tolereert. Ik heb wel dominees horen preken de bar mitzwa. De bar mitzwa was een Joodse jongen van 12 jaar. En die kreeg verantwoordelijkheid over het hele volk. En ze willen het zelf niet zijn. Nou, je zou ze toch van die preekstoel aftrappen. Wat zijn dit voor lafwaards? Wat zijn dit voor bastaarden? Wat zijn dit voor valse leraars? Weet je wat, ik heb het u net gezegd, weet je wat dat zijn? Titus 1 vers 16, ze belijden dat ze God kennen. Ze gaan het avondmaal, ze bedienen het avondmaal, ze preken rechtzinnig, maar zij verloochenen hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle werk, goed werk ongeschikt. En altijd maar je eigen ervan afhouden door te zeggen. Door die duivelse slogan, want dan maak je van het woord Gods een duivelswoord. Als hij altijd maar zegt, je mag niet oordelen. He, net zoals die, hoe heet die dominee, die dokter, die afgestudeerd is op de zogenaamde, ja die is afgestudeerd op de rechtvaardiging van de goddeloosheid. Want het is een valse leraar, het is een handlanger van de duivel. Hoe heet die dominee ook alweer? Kunnen we even niet op zijn naam komen, maar het is een PKN-dominee, nou dan ben je alle valse leer. Alle PKN-dominees zijn geen knechten van Christus, het bestaat gewoon niet. Ze stellen een kerk hoger als Christus. Het bestaat niet. Het bestaat in de eeuwigheid niet. En dat geldt ook voor de HK, is ook een homokerk. Of je daar nou die drie belijdenissenschriften aanplakt, God kijkt niet naar papieren belijdenissen. Niet die daar zegt, maar die daar doet. De wil des hemelse vaders. Oh ja, dokter Klaassen. Nou, dat is ook zo'n valse leraar. Ook zo'n valse leraar. Twee handen op één buik met die dokter Huigen. Het zijn allemaal wolven in schaapskleden. Allemaal die het volk bedriegen en bedotten. En hun eigen ziel ter helle voeren. Tuchtloze marmotten zijn het. En die willen ze even een platform. Nou, God zal je platformen verbranden. Dat is ene grote verloochening van het kruis van Christus. Nou ben ik al in de fase van de kerk. Nou, daar blijft van die kerken helemaal niks over. Geen stoffie. God zal jullie steden herbouwen uit het stof. Dat is Gods woord. Dat is de leer van Christus. En daar moet alles voor wijken. Daar moet alles voor wijken. Nogmaals, we gaan niet slaan met het zwaard van Petrus. Nee, nee. Maar als hij sjoemelt. Met de tucht van Christus. Daarmee schrijf je biografie. Daarmee teken je doodvonnis. Want daar kan niet mee gesjoemeld worden. En verdragen. Wat is dan verdragen? Ten koste van het woord verdragen? Nou, dat is valse verdraagzaamheid. Want daar heb je ook een ding. Wij moeten de zondaren, want Christus heeft de zondaren verdragen. Ja, maar daarmee is hij aan het kruis gekomen. Vervolging kan je in die zin, als het tegen je persoon gericht is, verdragen. He, dat is de verdraagzaamheid van Christus. Maar verdragen degene die het woord vervalsen, dan ben je een duivel. Dan doe je aan valse verdraagzaamheid. Het legt alles zo onderscheiden, gemeente. Alles wordt in onze dagen, er is geen onderscheiden kennis meer. Alles wordt op één hoop geworpen. Alles wordt op één hoop geworpen. Maar dat zou je toch in de hel gaan bewenen, hoor. Want God laat zijn onderscheiden woord niet op één hoop werpen. Absoluut niet. Elk persoon, ja, moet met het goddelijke woord, die staat voor het goddelijke woord en moet al zo behandeld worden. En als je dan altijd je eigen afschermt met je mag niet oordelen, dat zou je ermee eeuwig in de hel uitschreeuwen, dat je dat vals gebruikt hebt, want Gods volk moet oordelen. Dan moet dat oordeel waarachtig waar zijn. Absolute waarheid. Maar daarom moeten ze wel oordelen. Ze moeten de geesten beproeven of ze uit God zijn. Absolute waarheid. Hoe zouden ze anders het snoden van het kostelijke kunnen uitrukken? Want dat was de roeping van Jeremia. Dat is mijn roeping. Om het snodelen. Gij zult voor mijn aangezicht staan. Om het snoden van het kostelijke uit te rukken. Dus dat wordt heel anders bedoeld. Die gelijkenis van het onkruid. En dan zeggen ze, ja, maar je mag toch dat onkruid niet uitrukken. Dat wordt heel anders bedoeld, mensen. Alles weer op één hoop werpen. Alles vereenzelvigen. En dan hou je valse leer over. Gods knechten moeten het snoden van het kostelijke uitrukken. Ja. En toen Christus dat zelf ging doen. Want er hebt er niet één gepreekt zoals Christus. En ze hoorden normaal meganen, ja, voor zover die aangename woorden. Maar daar hebben die aangename godsdiensten, ze zijn de bitterste vijanden van Christus. Al die aangename mensen. Ze hoorden normaal meganen, maar toen die het snoden van het kostelijke ging uittrekken, hè, namen de Syriër, weduwe van Sarepta Sidonis, en hij sloot de Joden daarvan uit. Toen sleepten ze hem naar de steilte, om hem in de diepte te pletteren te gooien. Nou, daar doen al die refodominees, die ouderlingen, alle ouderlingen doen daar aan mee. Alle ouderlingen doen daar aan mee. Allemaal. Allemaal. Want als je nog bij Lebeken kerken, dan ben je een wolf in schaapsklederen. Dan geloof ik het niet meer. En dan kan ik nog wel een dag doorgaan om al die namen op te noemen, maar die Labé is ook openbaar gekomen als een valse leraar. Ja, die ken met die hele vaccinatie. Zoals die Erwin Koten, die kerkelijke Judas, openbaar gekomen is. Nou mensen, al kun je daarmee meedansen, je zal het in de hel bewenen als je eigenlijk niet bekeert. Maar God laat niet met zich spotten, hoor. God laat niet met zich sjoemelen. Je kunt wel zeggen, ik ben nog blij dat mijn kinderen naar de kerk gaan. Ze zullen allemaal ter hel varen met je belijdenis. Want dat is niet het woord van God. Dat is de kerk stellen boven Christus. Waarvan Christus zegt, je kan mijn discipel niet zijn als je dat doet. Dat is een bewijs dat je mijn discipel niet bent. Dat zegt hij eigenlijk. De Heere zegt, alzo dan een iegelijk van u die niet verlaat alles wat hij heeft. Mooi dan maar de vrouw die God je gegeven hebt, de kinderen die je in huis hebt en die met vrede leven verlaten. Nee, dat wordt er niet mee bedoeld. Alles die God en Christus tegenstaan, dat mooi verlaten. Die vrouw van je die naar een valse kerk gaat. Die moet je verlaten. Dat gebied ik niet, dat gebied Christus zelf. Dan kan je er niet meer mijn leven, betekent dat. Dan komt er een scheiding. Dat betekent nog niet een echtscheiding, maar dan zal die vrouw zelf wel een echtscheiding vragen. Ja? Alzo dan een iegelijk van u die niet verlaat alles wat hij heeft, kan mijn discipel niet zijn. Dat zijn de woorden van Christus. Dat zijn de woorden van de allerhoogste profeet. Dat zijn de woorden van de allerhoogste God. Er bestaat geen God boven Christus. Want de Godheid van de Vader is niet hoger als de Godheid van Christus. En niet hoger als de Godheid van de Heilige Geest. Er is maar één God. En als we het over Christus hebben, dan hebben we het over één God. Als we het over de Heilige Geest hebben, hebben we het over één God. Als we het over God de Vader hebben, hebben we het over diezelfde God. Onderscheiden personen in het goddelijke wezen, maar er is maar één God. God het hoofd van Christus, dat is onderscheiden. Christus het hoofd van de man. Dus is de Vader dan weer meer als Christus? Nee, want de Vader heeft alle macht aan Christus gegeven. Het is gelijkgesteld. De Godheid van de Vader is gelijk aan de Godheid van Christus. In de Godheid is er geen gradatie. Nee. Maar Christus God, het hoofd van Christus als mens. Vat je het nou? En Christus het hoofd van de man en de man het hoofd der vrouw. Dat verandert God in der eeuwigheid niet. Dus al die feministen, al die SGP-feministen, of je nou vrouw of man bent, die zal God verdoemen. Als jij je daar niet van bekeert. Want als je zondigt en je blijft in die zonde leven van de man het hoofd van de vrouw, dan zal God je verdoemen. Absolute waarheid. Want dan stel je die vrouw boven Christus. Dan stel je de SGP boven Christus. Dan stel je al die besluiten, al die feministische besluiten boven Christus. En dan zal je straks aan de hemelpoort horen. Met al je verdoemde godsdienst. Ik heb u nooit gekend. Mensen, het gaat heel lang uit. Want die weg is een smalle weg. Die poort is een enge poort. En je kan nog zo vroombevindelijk praten. Maar je komt openbaar. Je komt openbaar. Of je hem alleen met de mond belijdt. Of dat hem ook met... Weet je wat David zegt toen het erop aankwam? Want David die viel ook een keer in die zonde. Ja, David is veel in de zonde gevallen. Maar altijd kwam die man in de schuld. En toen hij die volkstelling had gepleegd. Laat mij in de handen des Heren vallen. Als het dat niet is, mensen, dan zal je straks voor eeuwig in de hel vallen. Want dat gaat nou uit. Gaat nou uit. De man heeft een drievuldig ambt. Profeet, priester en koning. In zijn gezin. In zijn gezin. En wijken de huisgenoten daarvan af. Van het gezag des mans. Van het gezag des vaders. Dan moet de tucht in werking treden. Eerst doe je dat met de liefde. Want de liefde van Christus dringt ons. Al zondigen ze tegen de liefde. Al blijven ze daar tegen zonden. Moet je de tucht. Want de tucht hebt trappen. Hè? De tucht hebt trappen. Dat is niet gelijk afsnijding. Nee. Nee. Bestraf de ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning. Dus eerst die liefde, vermaning. En blijven ze daar profaan. Dan heb je daar een geloofsgesprek mee gehad. En blij gooien ze dat overboord. Nou, dan komt er een scheiding. Dan maakt de tucht, dan maakt de goddelijke tucht scheiding. Dan kan je er niet meer mee leven. Dan kan je er niet meer mee leven. Dus absoluut. Al tolereer je dat, dan ben je geen discipel van Christus. Ja, dan zeg ik, u kan makkelijk praten. Oh ja, ik weet al die opmerkingen wel van die oude mens onder de wet. Ik weet het allemaal wel, je hoeft het me niet te zeggen. Dat is allemaal de langspeelplaat van de duivel. Dat is allemaal de slachtoffer willen spelen. En dat is je eigen niet willen schikken naar de tucht van Christus. Want die tucht van Christus, geliefde, dat hangt, dat is onvoorwaardelijk verbonden, versmolten met de leer van Christus en met de zaligheid. Die dominee Hegger... Die wilde Christus losmaken van zijn leer. Eén in de levende Christus. En hoe je dat leert, dat maakt niet uit. Dat zijn antichristussen. Hegger was een antichrist. En met die antichristus heb Kort de leer willen verdedigen. Nou Kort, je kan je boek verbranden. En als hij het zelf niet doet, gaat hij in de hel verbranden. Want dat is niet naar de leer van Christus. Dat is van de leer van Christus bespottelijk maken met al die valse papegaaien. Mannen en predikanten die de Bijbelse tucht in woorden en preken verdedigen en tuchtloze kerken terecht veroordelen, maar in de praktijk diezelfde tucht aan hun laars lappen, die moeten onverwijld zelf onder de taak niet meer leven. Ik heb het pas nog aan een broeder gezegd, ik zeg als je er niet mee in de schuld komt, dan kan ik niet meer met je leven, kan ik niet meer met je in en uit gaan. Nou. Dan legt God een spreekverbod op. Op heel je verrotte belijdenis, dat is niet meer geldig. Ze belijden dat ze God kennen, maar ze verlogen hem met de werken, alzo dat zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ongeschikt. Dit gaat nog geen eens over persoonlijke zonde. No. Dit gaat over de zonde tegen de leer van Christus. Als je daarmee kan sjoemelen en je blijft ermee sjoemelen, ben je niet een dienstknecht van Christus. Absoluut niet. Petrus, die mocht. Hij zegt het later in zijn brieven. Van Paulus die hem bestraft heeft. Paulus die dingen zwaar zegt om te verstaan. Die de ongeleerde mensen vervalsen tot hun eigen bederf. Nou, dat was hij zelf. Hij heeft zelf in die zonde gevallen. En dat herkent hij ruiterlijk. Daar is die man mee in de schuld gekomen. Want hij was toch een ware apostel van Christus. Hè? En Petrus kon wel dwalen in zijn gedrag, maar niet in de leer. Maar hij verplichtte toch die heidenen. Om naar de Joodse wijze te leven. Nou, daar kwam Paulus werd heilig verontwaardigd. En ze zouden Paulus nou allemaal uitmaken. Die dominees waar je nou onder zit en die je voor Gods knechten houdt, die houden Paulus allemaal voor een ketter. Ze durven het niet te zeggen, maar in de praktijk houden ze Paulus voor een ketter. En Christus voor een duivel. Want zo is het in onze dagen. Het is veel verder weg als dat je meent. Want iedereen neemt de godsdienst erbij. De godsdienst is een soort hobby geworden. Ja, je moet zondags naar de kerk. En wij hebben de beste kerk. Of wij hebben de slechtste kerk. Dat is net precies hetzelfde. Huh? Maar je zal er niet mee voor God kunnen bestaan. Je kunt er ook, Gods volk kan er geen eens meer leven met die waangestalten. Kunnen er geen dag meer leven. Moeten ze maar weer met God verzoend worden. Dacht je in onvrede, dacht je dat Gods ware volk in onvrede met een God kunnen leven? Dacht je dat werkelijk? Dacht je werkelijk dat God dat niet ziet als hij sjoemelt in de marge? Dacht je dat? Dan heb je een afgod, dan maak je van God een afgod. En dan maak je van zijn woord een afgod. En dan denk je dat je dat allemaal onder de noemen van je zwakke, ik ben zo zwak. Naar de hel met je zwakheid. Maar Paulus zegt, als ik zwak ben, ben ik machtig. Dan moet iedereen voor dat woord buigen. En als dat niet is, dan klap je eruit. Dan wordt het buigen, ik heb pas gezegd tegen een moeder, het wordt in jouw leven buigen of barsten. Eén van de twee. Het lijkt allemaal gewelddadig wat ik nou verpreek, maar mensen, het echt niet. Gods woord is gewelddadig. Niet door kracht, nog door geweld. Maar de Heilige Geest is veel sterker als dat geweld. Veel sterker, veel radicaler als het zwaard van Petrus. Veel radicaler. Laat God het doen. Maar het ambt alle gelovigen. Hè? Dat is voor een man profeet, priester en koning. Als hij dat uit handen geeft, mannen. God weet je te vinden. Hij zal je kop eraf slaan. Want die ongehoorzaamheid, dat is de grootste ongehoorzaamheid die je kan bedrijven. Ja. Dan slaat hij je voeten onder je gat vandaan. Want dan komt God, dan is God een gewelddadig wreker. Absoluut de waarheid. Ze maken van God een afgod in onze dagen. Hè? Maar God is zo barmhartig. Hè? Christus is een Sinterklaas. In alle reformkerken. Of het is maar voor een paar. En het is in die Malannenkerken. Dat is allemaal één grote goddeloze afgoderij. Want ze zetten niet die Westraat uit Afrika. Die ketter. Hè? Die de staat van koningin Esther. En de staat van Mordechai. De staat van Rachel. Het die verkracht die man. Het is een grote pedofiel. Een kerkelijke pedofiel is het. En ze laten hem in zijn ambt. Heel die kerk is een valse kerk, voor God verworpen kerk. Als je zulke valse bastaarden op hun plaats kan laten. En je blijft in die kerken. Dan zal je delen in de oordeel. Zo waarachtig als de Heere leeft. Moet de goden meer gehoorzamer zijn dan de mensen. En daar valt alles onder. Daar valt alles onder. Er is geen ene macht die zich boven de gehoorzaamheid Gods kan stellen. Geen ene macht. Nou, de SGP die trapt het van alle kanten de grond in, want die zijn de mensen gehoorzamer dan God. Dat is op alle gebied gebleken, met een van God vervloekte politiek om zonde met zonde te bestrijden, zogenaamd. Nou stemmen ze ook voor de zonde, hè? Helemaal volledig voor de zonde, niet meer gelimiteerd, maar volledig. Volledige zondesontheiliging, want ze willen vrede bewaren met de wereldse bastarden. Nou, dan zei diezelfde hel, dan zei diezelfde hellevaart gaan maken straks, met de wereld. Is de Heere God dient hem, is Baal God dient hem, er is geen millimeter grijs gebied tussen. Je dient God met een volkomen hart, of je dient hem niet, een van de twee. En daar sta je ook voor de rechter Gods, daar sta je voor de tucht van Christus, daar sta je allemaal voor. Niet omdat jij ervoor staat, maar omdat God je ervoor zet. Heel eenvoudig. En als jij gedaan niet voor over hebt, noem je nooit geen christen meer? Of neem nooit één rechtzinnig woord meer op je lippen, want het is allemaal vloeken, spotten en God tarten. Nou, Gods volk komt daar wel duizenden keren mee in de schuld. Ja, want indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw.
Hij kan zichzelf niet verloochenen, maar dat geldt alleen voor het volk wat daarmee in de schuld komt en net als Petrus naar buiten gaat, zich voor de hel over heeft, want dat is het, om bitterlijk die zonde te bewenen. Zoveel goeds tegen zoveel kwaad tegen zoveel goeds. En mensen, als het allemaal zonder berouw blijft, en berouw werkt wat uit hoor, berouw is de kracht van de heiligmaking. Berouw werkt datgene uit, hè, dat je al die, ja, dan word je de slechtste van de slechtste. Maar als dat nou werkelijk waar is, dan neem je het op voor de ere gods. Als dat er niet aan verbonden is, dan heb je een berouw van de duivel. Dan is het niks waard, dan is het nog spotten met God met al je tranen. Weer spotten met, dat gisteren, ik werd er zo heilig verontwaardigd over. Ja, hij zegt, je spreekt tegen zo'n zwakkeling. Ik zeg, naar de hel met je zwakte. Dit is spotten met God. Want God heeft elke man de macht gegeven om profeet, priester en koning te zijn. En niet anders. En dat zal elke rechtgeaarde man in Christus wel bewenen. Hè, dat hij niet, hè, dat hij daar zo ontrouw in is. Maar als je daarmee de ontrouwheid van jezelf gladstrijkt, dan ben je alsnog een duivel. Want berouw, waarachtig berouw, dat zal de rechte gods opnieuw gaan verdedigen. Ook al verwijt hij je van alles, ja, je was toch zelf vroeger dit en dat meegaand, dan zeg je, daar was ik goddeloos in. Ik ga het nou handhaven in mijn eigen gezin. Ik ga mijn eigen vrijmaken in mijn eigen kerk. Ik ga het stof van mijn voeten schudden. En ook in de maatschappij. Ja. Dus geliefde, als je niet getrouwd bent in het minste, dan ben je... Kijk, ik heb die dominees, die veldman, ontmaskerd. Ik zeg, man, je bent nog geen eens in het minste getrouw. Hoe kun je dan dominee zijn? Bestaat in der eeuwigheid niet. Nou, er zijn vele valse dominees. God laat ze begaan. De Heer geeft alles over. Hij komt ze geen eens meer tegen. Ze mogen alles doen, net als die rijke man. Vrolijk en prachtig. He? Ze mogen altijd de dans ontspringen. De Heer laat het allemaal toe. Maar dat is het ergste oordeel wat er bestaat, wist je dat? Die Eli werd nog bestraft. Dat is eigenlijk nog een teken van Gods gunst. Als je helemaal niet meer bestraft wordt. Dan ben je een bastaard. Dan ben je verworpen, de God verworpen. Eli werd nog bestraft. Hij brak zijn nek. Dat is eigenlijk Gods gunst. Want hij kreeg nog de vaderlijke kastijding. Dus een bewijs voor zijn kindschap. En als dat ontbreekt, mensen. Je hebt gesjoemeld. Je hebt gesjoemeld met de tucht van Christus. En je wordt niet gestraft. Nou, dan kom je zeker absoluut in. Dan is je destination de eeuwige rampzaligheid. 100% zeker. 100% zeker. Want dan heb je gemeend om het kwade te doen, opdat daaruit goede uit voortkomen, welke verdoemenis rechtvaardig is. Paulus in Romeinen 3 vers 8. Lees het me na. Dan ga je ermee sjoemelen. Je kunt mij uitschelden. Ga je gang. Maar straks staan we voor de rechterstoel van Christus. En dan zal het openbaar komen aan wiens zijde je gestreden hebt. Of je nou altijd maar tegen die getuigen van Christus gestreden hebt. Heimelijk of openbaar. God maakt het allemaal openbaar. Tot de laatste letter. Tot het laatste verborgen oogmerkje. Komt alles bloot. Alles is naakt weg openbaard. Voor de Heere der Israëlen. Voor wiens aangezicht ik sta. In vele zwakheid. In vele beproeving, in vele aanvallen. Maar de Heer heeft geen medelijden met vlees. Maar hij is hem in al de benauwdheden is die benauwd geweest. Hij gaat mij met zijn heilig voor. Hij is een vurige muur rondom. Want de gunst die ik daarop ervaar, geliefd, op die getrouwe zaligmaker, geopenbaard in mijn ontrouwheid. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik mij in mijn ontrouw kan handhaven. Dan moet ik me leegwenen. Want dan zeg ik, Heer, ik moet er nog aan beginnen. Omdat profeet, priester en koningschap in mijn eigen gezin te handhaven. En ook in die zin daarbuiten. Maar kijk, als ze je van je huis onttrekken, dan vallen ze buiten die tucht. Dan staan ze voor God, dan staan ze direct voor God. Maar mannen in ons midden, mannen die meeluisteren, als je de tucht niet handhaaft tegenover je huisgenoten. En tucht is liefde hoor. In eerste instantie is tucht liefde.
Als je niet de tucht hanteert tegenover je goddeloze kinderen, dan haat je ze. Dan ben je eigenlijk helemaal geen vader, dan ben je een monster. Dan ben je een draak die ze voor de hel over hebt. Want tucht is liefde. Maar tucht gaat wel zo ver, moet ook tot de afsnijding komen. Als dat huislid van je de leer van Christus in ongerechtigheid en onderhoud, dan moet je ze afsnijden. Dan kan je er niet meer mee leven. Dan zeg je, jij gaat maar ergens anders wonen. Ja? Of je gaat zelf ergens anders wonen. Dan zeg je, hier, dan mag je dat huis allemaal hebben. Mag het allemaal hebben. Weg wereldweg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, door Jezus verkoren. De eeuwige God zij u een woning van onder eeuwige aan. Amen. Heren, het was een afsnijdend woord. En niemand kan zich daarvan onttrekken. Het was uw woord. En uw woord zal eeuwig zegevieren. Zal eeuwig stand houden. Tot in de eeuwigheid. Maar mocht gij het verheerlijken. Mocht gij het toepassen. En mocht gij het ten goede doen keren. Ook voor onze kinderen. Die menen. Buitenshuis. Hun eigen religie te voeren. Lieve heren. Mocht gij die kinderen ook bekeren. En mocht gij die kinderen binnenshuis. U doen kennen. De enige God. En de Heer Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Opdat we met een eenparige schouder u de lof, u de dank, eeuwig zullen aanbrengen. Eeuwig en altoos. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 45. En daarvan het vijfde zangvers, Psalm 45, het vijfde zangvers. Men ziet u blij in statelijke rijen. Door dochteren zelfs van koningen geleid. De koningin staat aan uw rechterhand. In het fijnste goud van Ofir, mijn rijk land. En wat er verder volgt in het vijfde zangvers van Psalm 45.
Yeah.
Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.